Er is één mededeling en dat betreft het volgende. U vindt het ook op de liturgie dat na de dienst, na het sluiten in de consistorie, is er nog gelegenheid om het bruidspaar voor in de kerk ook de hand te drukken. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen naar Psalm 122, het eerste en het derde vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. En het derde, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 1 en 3 van Psalm 122. We lezen in Gods woord Psalm 32. Psalm 32. En na het lezen van deze psalm zingen we met elkaar Psalm 81. Het 12e vers opent uw mond. 81 vers 12 na de schriftlezing. Een onderwijzing van David. Wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindestijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u, gij rechtvaardigen, en zing vrolijk, alle gij oprechten van harte. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Laten we bidden. Groot en heilig God in de hemel. U bent het die ons op deze door de weekse dag samenbrengt hier in uw huis. En de reden is een blijde reden. Matthias en Neline hebben elkaar zojuist het ja-woord gegeven. We zijn zojuist in het huwelijk getreden. U hebt hun leven geleid. Tot hiertoe. U hebt hen al die jaren in het leven gehouden, gespaard en bewaard. En Heere, vanzelfsprekend is dat niet. Het is een wonder van uw hand dat we hier samen mogen zijn met het bruidspaar, met Matthias en Neline. U hebt geen lust gehad in onze dood, maar in ons leven. Daarin hebt u lust. U hebt hen samengebracht, Heere. En u hebt hen tot hiertoe geleid, de weg gebaand. En zojuist, u bent er getuige van geweest. En toen stonden ze ook al voor uw aangezicht op het gemeentehuis. U hebt hun ja-woord gehoord. En omdat ze dat niet in eigen kracht kunnen volbrengen, mogen we nu hier in uw huis zijn. Om dat ja-woord te bevestigen, om te knielen voor uw heilig aangezicht, maar ook om uw hulp en om uw genade te vragen voor hen, voor hun huwelijksleven, voor het leven van elke dag. Ook omdat wij in eigen kracht ons ja-woord niet waar kunnen maken. We bidden om uw Heilige Geest, Heere. Of u dat hen wil leren, of u dat ons allen wil leren. Dat onze woorden ten dele zijn bevlekt en gebrekkig. En dat we het in alles moeten hebben van u en van uw woord en van uw genade, van uw trouw. En van het werk van uw Heilige Geest. We bidden, Heer, leid hen en leid ons allen door die Geest. Als we geroepen zijn om het woord te bedienen, als we het woord mogen horen, maar ook als Matthias en Neline zo dadelijk elkaar weer het ja-woord mogen geven. Onze ogen zijn op u. We bidden, zegen hen, Heere, in alle dingen, opdat ze mogen leven voor uw aangezicht, in afhankelijkheid van u. Begeerig om u te dienen en om niet zonder u door het leven te gaan. Werk in hun hart. Dat bidden we niet alleen voor hen, maar voor ons allen. Voor de familie en de vriendinnen en de vrienden. De gemeenteleden, maar ook de ouders en grootouders. Wat een voorrecht, Heere, dat ook zij getuigen mogen zijn van deze dag, van dit moment. En we bidden om alles wat nodig is. Ook voor hen. Heere, we hebben zojuist gelezen dat uw oog op ons rust. Mijn oog zal op u zijn. En inderdaad, uw ogen doorlopen de ganse aarde. En u ziet ook alle moeite. U ziet ook al het verdriet. En wellicht dat we dat ook meegenomen hebben. De kerk in. Verdriet vanwege geliefden die hier niet meer zijn. Verdriet vanwege kinderen of klein of achterkleinkinderen die deze keuze niet hebben gemaakt. Die Matthias en Neline mochten en mogen maken. Maar die op een andere manier door het leven willen. En die daar blijk van geven. Uw woord en uw hulp niet nodig te hebben. Ach, Heere, denk aan het verbond, aanschouw het verbond en wees hen genadig. En ja, Heere, zou u het verloren nog willen opzoeken en terugbrengen. We bidden, Heere, voor alle getrouwden onder ons, allen die verkering hebben, allen die daarna verlangen. We bidden ook of u wil geven dat zij die elkaar het ja-woord gegeven hebben, onderwijs mogen ontvangen, maar ook bidden we om uw hulp en kracht om dat ja-woord waar te maken. Opdat we elkaar zouden mogen dienen door de liefde. We bidden voor de gemeente waar Neline vandaan komt, de gemeente in Alblasserdam. Woon en werk ook daar met uw geest. En dat het welbehagen van u ook daar gelukkiglijk voortgang mag hebben. Dat bidden we voor onze gemeente. Breid uw vleugelen over ons uit, ja, over heel uw kerk. Opdat uw rijk mag komen, opdat uw naam verheerlijkt mag worden. Ja, Heere, we hebben dat niet verdiend. We hebben tegen u gezondigd. Maar zou u redenen willen nemen uit uzelf en zou u ons willen horen, niet om iets in ons, maar uit enkel genade, om Christus wil. En wees zo in ons midden. Zegent u allen ook die een taak hebben deze dienst. En mag alles ook in deze dienst zijn en strekken tot uw eer. We bidden het uit genade, om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven en we gaan samen zingen naar Psalm 25, het tweede en het zesde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. 2 en 6 van Psalm 25. tekst voor de preek vindt u in de psalm die we gelezen hebben. Psalm 32, vers 8. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En na het amen zingen we psalm 32, vers 4. Geliefd bruidspaar, familie en vrienden, gemeente. Ons leven is een reis en wij mensen, we zijn allemaal op reis naar de toekomst. Ten diepste zijn we op reis naar ons eeuwig huis. En als je samen trouwt, een belangrijk moment, dan ga je vanaf die dag ook samen op reis. Samen op weg. En dat is een heel groot voorrecht om de Heere voor te danken. En wat is het belangrijk? Om daarbij ook iemand te hebben die meegaat. En die je ook de goede weg wijst. Een betrouwbare gids. En die gids wil de Heere zijn. Daar spreekt jullie trouwtekst van, Psalm 32. Ik zal u onderwijzen. En u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Een gids voor de levensweg. Daar spreekt de tekst van. Dat is ook het thema. En we letten op drie dingen. Hij wil je vergeven. En dan schetsen we ook de context waarin deze woorden klinken. Het achtste vers. Dat is ten diepste ook de basis. Hij wil je leiden. Dat is het tweede, onderwijzen, raad geven, leren. En hij wil voor je zorgen. En dat is dan het slot van de tekst. Mijn oog zal op u zijn. Een gids voor de levensweg, hij wil je vergeven, hij wil je leiden, hij wil voor je zorgen. Gemeente Psalm 32 is een psalm van David, een onderwijzing. Zo staat er. Dat betekent heel eenvoudig, David, de Heere wil ons hier iets leren. Het is niet echt een boetpsalm zoals er dikwijls boven staat, want er wordt geen schuld beleden in de psalm. Wel wordt er onderwijs gegeven over het schuldbeleiden. Onderwijs over wat het gevolg is als je dat nalaat. David heeft ervaring met beide dingen. Hij had ernstig gezondigd tegen de Heere. Wat het was, dat weten we niet precies. Het zou te maken kunnen hebben met het overspel met Bathseba, de moord op Uria. Het kan ook iets anders geweest zijn. In ieder geval was het heel erg. En wat deed David? Hij zweeg erover. Hij verstopte het. Voor de mensen. Hij deed net alsof er niets aan de hand was. Maar nog veel erger. Hij verstopte het voor de Heere. Kan dat? Natuurlijk niet. Je kunt voor de Heere niets, maar dan ook niets verbergen. De Heere weet alles van ons. Maar David deed alsof het wel kon. En intussen leefde hij verder, ging hij naar de tempel, bad hij gewoon. Maar over dat ene zweeg hij. Die zonde. En wat ging de Heere doen? Wel, de Heere ging datgene wat David verborgen hield voor de dag halen. Nee, dat ging hij niet zelf doen. Hij ging ervoor zorgen dat David dat ging doen. En dat David dat vervolgens eerlijk aan de Heere ging vertellen. En ging belijden. En hoe de Heere dat deed, hij bracht David in benauwdheid. Hij ging het hem moeilijk maken. Hij ging het hem zo moeilijk maken dat David er ongelukkig van werd. De hand van de Heere drukte dag en nacht zwaar op hem. Hij werd er naar van, ondanks zijn rijkdom, ondanks zijn koning zijn, ondanks zijn voorspoed, ondanks zijn macht. Ongelukkig. Je kunt alles hebben wat je hartje begeert en toch ongelukkig zijn als je dat ene mist, nietwaar? Ongelukkig werd David, is dat fijn? Nee. En toch is het een zegen, heilzaam als iemand ongelukkig wordt. Niet vanwege de gevolgen van de zonde, maar van de zonde zelf. Dat heilzame, dat komt niet vanzelf, dat groeit niet op onze akker. Maar dat kan de Heere wel geven. En dat wil hij geven. Hier aan David. Hij werd innerlijk gekweld. David kreeg last van allerlei lichamelijke ongemakken. Zijn beenderen werden verouderd. Zijn botten, zijn sap, zijn lichaamsvocht werd veranderd in zomerse droogte, zomerdroogte. Hij leed psychisch, hij leed lichamelijk. Gods hand drukte hem neer. De Heere wil dat David gaat zien wat er is in zijn leven, dat er iets is in zijn leven wat niet goed is. Opdat hij daarmee voor de dag zou komen bij de Heere. Opdat dat wat tussen God en David instaat uit de weg geruimd zou worden, zodat de verhouding weer goed wordt. Dat is belangrijk, ook een les voor ons. Hè. Wij moeten ook zorgen dat de verhoudingen goed blijven, zeker ook in een huwelijk, dat er niks tussen jullie in komt te staan. En als er iets is, spreek erover, vraag elkaar ernaar, zwijg niet, laat het niet zitten. Als de een het wat laat zitten, zorg dan dat de ander er weer bij trekt. Ook de Heere werkt aan de geestelijke relatie met zijn knecht en kind David. En dan is eerlijk belijden in een huwelijk ook dikwijls nodig. Maar zeker ook in het leven voor het aangezicht van de Heere. De Heere die David in de schuld brengt. En dat gebeurt op een bijzondere manier. Want natuurlijk, de Heere werkt vooral door zijn woord en door zijn woord en geest. Zo herstelt hij de gebroken verhoudingen. Maar hier is het niet direct het woord. Maar hier is het pijn en moeite. Zoals de Heer ook een ernstig ongeluk kan gebruiken in je leven. Om je stil te zetten. Om je terug te halen. Om je tot bezinning te brengen. Om je dingen te leren. Maar het doel is hetzelfde. De Heer wil je daar hebben waar hij je hebben wil. En dat brengt hij je ook. David wordt eerlijk. Voor God. Dat is ook belangrijk, nietwaar? Eerlijk zijn. In je huwelijk. En naar de Heere toe. Beken dan u, o Heer, oprecht. Mijn zonde, ik verborg in kwaad dat in me werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En dan. Ja, gij naamt die gunstig, genadig weg. In vers 5 staat, en gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Sela. We zijn dat niet gewend om te lezen hier in de kerk. Maar het staat er wel, hier. En dat woordje, wat het dan ook betekent mag, het wil extra nadruk geven. Zo is de Heer. Zo is God. Hij is die God die de zonde vergeeft. En de breuk tussen God en mens heelt. En de Heer is vergeving, herstel. Herstel van gebroken verhoudingen. Bij de Heere is het echte leven. En als je dat ontvangen mag, en als je die vergeving ontvangen mag, ja, dan kun je echt blij zijn, nietwaar? Wel gelukzalig, zegt vers 2. Dan kun je echt een stralende bruid en bruidegom zijn. Wel gelukzalig als die verhouding met de Heere goed is. Als dat ontvangen wordt, vergeving, in de weg van het belijden op grond van het borgwerk van de Heer Jezus. Ja, hoe dan verder? Want je weet wel, je bent en je blijft in jezelf onvolmaakt. En je struikelt elke dag in veel dingen. Hoe kun je op het rechte pad blijven? Hoe kun je leven zoals de Heer het nou vraagt, ook als getrouwden? Wel zegt het woord, ik zal u onderwijzen, ik zal u leren, ik zal raad geven. 3 zinnetjes die bijna hetzelfde betekenen. Je komt wel meer van die herhalingen tegen in deze psalm. In vers 1 en 2, overtreding vergeven, zonde bedekt, ongerechtigheid niet toerekend, dus 3. Maar ook de 3-dubbele zonde, overtreding, zonde, ongerechtigheid, dat is 3. 3-dubbel vergeven, vergeven, bedekt, niet toerekend. Maar ook dat belijden staat er ook 3 keer in. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zal belijdenis doen van mijn overtreding. Alles vertelt David, alles. En ik belijd in vers 7, dat is ook 3 keer. U bent voor mij een verberging. U behoedt me voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. 3-dubbele bescherming. En dat voor zo'n 3-dubbele zondaar als David. Zoals wij alle zijn. Zondaren. Die ten diepste Gods 3-dubbele straf en toren waardig zijn. En wat de genade dan van die 3-enige God, gemeente. Dat hij het woord aan ons hart legt. En naar ons toekomt met zijn woord. En met zijn belofte. Want hoe moet je verder? Is het je gebed? Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Als we het huwelijk zijn aangegaan, ingegaan, ja altijd. Zonder de Heere zal het echt niet gaan. Wat zegt de Heere? Ik zal jullie 3-dubbel leiden. Onderwijzen, leren en raad geven. Onderwijzen, dat is inzicht geven, geestelijk inzicht. Inzicht in het woord, in de dingen die met geloof en bekering te maken hebben. Leven naar de wil van God, gericht op de eer van de Heere. Dat is een hele grote woorden, nietwaar? Hoe leer ik dat? Hoe leer ik hem kennen? Het allerbelangrijkste in het leven, in een huwelijk, voor de reis door het leven. Geestelijk leven. Een geestelijk inzicht, onmisbaar. Ten diepste ook als je kinderen mag opvoeden, als de Heere jullie die geven zal in zijn genade. Hoe zal dat ooit kunnen? Ik zal u onderwijzen, zegt de Heere, door zijn woord en door zijn geest. En ik zal je leren van de weg die je gaan zult. Die uitdrukking wijst op het onderwijs ook in de wet van God. Om datgene wordt ook gebeden in Psalm 25. Leer mij naar uw wil te handelen. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Die wil van de Heere, die vind je in zijn wet. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Iedere naaste, ik zal jullie leren, zegt de Heere. Omdat je in bepaalde situaties ook weet wat mijn wil is. Ik zal je leren om die wil ook te doen. Hoeveel mensen weten de wil van de Heere trouwens wel? En doen hem toch niet. Je kiest voor de gemakkelijkste weg. Of wat jou in aards opzicht het meeste oplevert. Zelfs Gods kinderen zijn daar vatbaar voor. Denk aan Psalm 86. David bidt daar niet voor niets. Leer mij uw wil te doen. Dat is Psalm 143. Maar is Psalm 86. En neig mijn hart. En voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Ik zal u leren. Om je ook op dat rechte pad te houden. Is dat nou jullie verlangen? Jullie willen niet zonder de Heere verder. Zo gaven jullie aan tijdens het laatste gesprek. En dan zegt de Heere tegen zulke mensen die daarom verlegen zijn. Ik zal je leren van de weg die je gaan moet. Dat is de weg van het woord, opdat je je daaraan zou vastklemmen. Opdat je daaraan ook alles zou toetsen. Opdat je daarna je leven ook zou inrichten. Dat is God aangenaam wanneer je zo mag leven. Ziende op Jezus. Jawel. Ik zal u leren van de weg die je gaan zult. Dat kan niet zonder de weg. De waarheid en het leven. Dat is Hij. Er is geen geluk en er is geen begaanbare weg. Buiten het kennen van Hem om. En hoe gaat dat dan? En hoe moet dat dan? Ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Daar mag je dan je handen bij vouwen. En vragen, Heere, leer ook mij. En dan de derde, ik zal raad geven. Raad, dat is toegespitst, toegepast advies. Goddelijk advies van die hemelse en die wonderbare raadsman. Ik zal raad geven. Ieder mens in dit leven komt voor moeilijke situaties te staan. Je moet een moeilijke weg gaan, een moeilijke beslissing nemen. Er komen zorgen. Als je om je heen kijkt, dan kun je ze aanwijzen. Mensen die te maken hebben met zorg, moeite, verdriet, een kruis. En ons leven kan zo ineens veranderen. Dat weten jullie. Er is geen huis zonder kruis, geen hart zonder smart. Teleurstellingen, pijnlijke momenten. Straks gaan we het lezen over mits de gehuwde gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Zo zet het formulier ook in. Ik zal raad geven. Als je elkaar aankijkt en zegt, ja, en wat nu? En hoe verder? Als je jezelf tegenvalt. Ik zal raad geven. Hoe doet de Heere dat? Een wijze raadgever. Voordat een wijze raadgever komt met zijn raad. Wat doet hij altijd eerst? Luisteren. Zo doet de Heere dat ook. Hij luistert. Of er daar op de westelijke achterweg gebeden wordt. Aan tafel, geknield voor jullie bed. De zorgen, de vragen, maar ook de dank bij neergelegd wordt. Hij luistert om raad te kunnen geven. Hoe? Door zijn woord, nietwaar? Dat woord wat jullie straks ook mee hopen te krijgen. Een boek vol goddelijke raad. Ik zal raad geven. En natuurlijk ook door boeken over de Bijbel. Spreken, gesprekken met andere mensen, met kinderen van de Heere. Raad geven door zijn voorzienige leiding. Deuren gaan open, deuren gaan dicht. Ik zal raad geven. Vrede in het hart. Maar vooral door zijn woord. Dat heeft hij toch al zo vaak en zoveel gedaan in het verleden. Jullie levens zijn geleid ook, nietwaar? Door Gods hand zijn jullie samengebracht, immers. Ook opdat jullie elkaar zouden helpen en dienen. Er zijn wel uitleggers, de kanttekeningen, die wijzen daar ook op, gemeente, dat David deze woorden tegen zijn volk zegt. Toch denk ik dat onjuist is en dat het de Heere is die dit zegt. En toch, naar jullie toe, jullie hebben wel de roeping natuurlijk, ook naar elkaar toe, om elkaar raad te geven, om naar elkaar te luisteren. Jij om te onderwijzen, te troosten en te beschermen, Matthias. Je zal het straks horen, nietwaar? En wat zou je zonder de wijsheid dan van Neline moeten? En tegelijk, samen luisterend naar die wonderbare raadsman. Naar zijn woord. Wie wil het vanmiddag? Dat de Heere de weg bepaalt. Dat de Heere het in alles voor het zeggen krijgt in je leven. Dat wil niemand van zichzelf. Oh nee. Sinds het paradijs willen we zelf bepalen. Geen raad nodig van anderen. Gods genade is nodig dat Hij ons hart vernieuwt. Waarop we geestelijk inzicht zouden krijgen. Inzicht in onze eigen dwaasheid en gebrekkigheid. Zodat we van Hem raad zouden begeren. En dan wordt dat gebed van Samuel jullie gebed. Spreek, Heere, want uw echtpaar hoort. Dat wordt dan ook je verlangen, nietwaar? Om van Hem te zijn. Om voor Hem te zijn. Dan ben je echt gelukkig getrouwd, gemeente. Ondanks de tegenspoeden die er kunnen zijn in je leven. Welzalig, dankzij die vergeving, dankzij die leiding. Maar in de derde plaats zien we ook Gods zorg. Hij wil voor je zorgen. Mijn oog zal op u zijn. Ja, en dat kleine zinnetje, dat valt niet anders te zeggen. We hadden het over dat driedubbele, hè, wat je tegenkwam in de psalm. Maar dit valt niet te verdubbelen. Mijn oog zal op u zijn. Het is ook vanwege dit zinnetje, gemeente, dat ik van mening ben dat dit woord een woord van de Heere is. En niet van David met het oog op zijn volk. Omdat je deze uitdrukking nergens tegenkomt als gesproken door, als wanneer die gesproken wordt door een mens, richting de mensen. Mijn oog zal op u zijn. Dan gaat het over het oog van de Heere. Dat betekent dat de Heere David ziet. Overal ziet. Altijd ziet. Als het gemakkelijk gaat, maar ook als het moeilijk is. David, die leeft voortdurend op de intensive care, de intensieve zorg van God. En dat geldt nou van al die mensen die verlegen zijn om vergeving, om leiding, om raad. En als er nou gevouwen handen zijn op de achterweg, de westelijke achterweg, dan mag je ervan uitgaan en op rekenen dat die ogen je zien. De ogen van de Heere. En dat hij je niet over het hoofd zal zien. Hij hoort het gebed. Betekent ook dat je niet voor hem kan verbergen. Inderdaad. Maar je hoeft toch ook niets voor deze Heere te verbergen? Hij wil een herder zijn. Hij ziet. En dat niet vanuit de verte, zoals wij soms iemand vanuit de verte kunnen zien. Niet op grote afstand. Nee, de Heere ziet van heel dichtbij. Waar je dan ook woont. In Suriname of in Sommelsdijk of in Alblasserdam of waar dan ook. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, zegt de Bijbel. Mijn oog zal op u zijn. En dan ziet hij niet als een machteloze, nee. Maar als de Almachtige. En als de genadige God. Mijn oog zal op u zijn. Dat is actief zorgend. Daar mag je op hopen. Met gevouwen handen. En als dat zo is, gemeente, dan is je toekomst niet onzeker, nee. Als je daar iets van mag ondervinden, dat is iets van zondag 1, nietwaar? Met lichaam en ziel, het eigendom van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Gekocht en betaald met het dierbaar bloed van de Heer Jezus. Verlost en zo bewaard dat zonder de wil van de hemelse Vader geen haar van je hoofd kan vallen. Mijn oog zal op u zijn. Als was je de enige voor hem. Als was je het enige stel. Voor wie hij in zijn almacht moest zorgen. Mijn oog zal op u zijn. Dat is Gods vriendelijke aanwezigheid. Zo las ik ergens. Hij kent zijn kerk door en door. En hij verlaat haar niet uit het oog. Wonderlijk, nu niet. En als het zwakheid in zonde valt, nooit niet. En dan moet ze aan Gods genade niet vertwijfelen. En niet in de zonde blijven liggen. Is dat niet heerlijk? Mijn oog zal op u zijn. Ik zorg, ik draag. Ik help. Ik laat je niet in de steek. Ook niet als het moeilijk is en als die momenten komen. Dat je afvraagt, en waar is de Heere nou? En waarom gaat het zo? Het is trouwens nog niet eens zo verkeerd als je je dat afvraagt. Waar is de Heer? Als je om hem verlegen bent. Dat. Mijn oog zal op u zijn. Dat is actief. Zorgend. Nu en morgen. En als jullie mogen beleven als je 12,5 jaar getrouwd bent. Of 40. Als je oud en gebrekkig wordt. Dat je naar Salem moet. Of als een van de twee door de dood wordt weggenomen. Laat of vroeg. Mijn oog zal op u zijn. Op je werk. Op je vakantie. In bed. Vandaag en morgen. De hele weg. Als je kinderen krijgt. Als ze het huis uitgaan. Op jou, David, jij die zo gezondigd hebt tegen de Heere. Jij die niet eerlijk was naar de Heere toe. Maar er weer mee voor de dag kwam. Mijn oog zal op u zijn. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Omdat dat belijden dan de grond is. Omdat het eerlijk worden voor de Heere dan de grond is. In die gevouwen handen. Oh nee. Om Jezus wil. Hij heeft dat verdiend. Dat kan alleen maar. Mijn oog zal op u zijn. Omdat God, de heilige God als het ware, zijn ogen afwendde van zijn zoon. Toen deze hing aan het kruis. En verlaten werd en nederdaalde tot in de helse Godverlatenheid. Het was zijn geliefde zoon. God wendde zijn ogen af, omdat hij afschuwelijk geworden was door de zonde waarmee hij beladen was aan het kruis. Het Lam van God, daar hing hij met de zonde van David, de zonde met Bathseba, de moord op Uria. Christus droeg het aan het kruis van Golgotha en God kon het niet aanzien, hij wilde het niet aanzien. En hij goot zijn toorn uit over zijn kind. Geen vriendelijk oog voor hem, de zoon van zijn liefde. Toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarom kan God vergeven. Daarom kan God lijden. Daarom kan God zijn oog in gunst laten neerrusten op een mens. Om Jezus wil. En hoe weet ik dan dat of dat voor mij geldt? Is dat dan voor alle mensen? Dat oog van de Heere in gunst tot hem gewend of tot haar? Nee. Mensen die met de rug naar God toe staan en die de Heere niet willen gehoorzamen. Die de weg zelf invullen. En zelf willen bepalen hoe ze leven. Die de Heere niet zoeken. Die niet verlegen zijn om raad, om hulp, om vergeving. Die kunnen niet rekenen op die vaderlijke bescherming en zorg. Die komen bedrogen uit aan het eind van de reis. En gaan verloren. Mijn oog zal op u zijn. Dat geldt nou voor de mensen die leven naar de wil van de Heer. En die het gebed bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Omdat ze erachter zijn gekomen dat het willen zo bevlekt en gebrekkig en ten dele is. En wat is de wil van God? Jawel, die vind je in zijn woord. Maar daarbij, dit is de wil van degene die mij gezonden heeft. Dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En hoe weet ik dat dan en hoe moet dat? Ik zal, zegt de Heer. Dat is nou de belofte waar je handen bij mag vouwen. En ik zal u leren. En ik zal leiden en ik zal raad geven. Omdat wij zouden zeggen, Heere, dan hef ik tot u die in de hemel zit mijn ogen op om te bidden. Zullen jullie doen? Elke dag? Familie, ouders, grootouders. Wij allen. Ogen slaan op deze Heere, verlegen om zijn genade, biddend om genade. Op Christus, in wie deze belofte ja en amen is geworden, die het verdiend heeft. Welzalig de mens die op hem vertrouwt en die het leven in hem zoekt. Daar aan de voet van het kruis, daar zal het ervaren worden. Mijn oog rust op u. Zit u daar? Zit jij daar? Ziende op Jezus, biddend ook voor anderen, voor de mensen om je heen? Ja, dan ga je ook op elkaar letten, nietwaar? Mijn oog zal op u zijn. Hè, dan zorg je als echtpaar ook dat je elkaar blijft zien. Dat je naar elkaar blijft vragen. Dat je tijd voor elkaar blijft vrijmaken. Ik ga praten, opdat je elkaar zou aanvoelen, meer en meer. Dat kan niet zonder elkaar te zien, te spreken. En ook, dan kan die wijze raadsman naar elkaar te luisteren. En dan elkaar steeds maar weer wijzen op die Heere en op zijn woord. Vestig je oog niet op jezelf. Niet op de wereld. Want die kan je nooit gelukkig maken. Vestig je oog ook niet op je eigen gevouwen handen. En op je eigen godsdienstigheid. Daar vind je het geluk ook niet. Hoewel het wel zoet kan zijn, de Heere zoeken, jazeker. Maar zie op hem en verwacht het van Christus alleen. Als wij het moeten doen, dan zou het nooit goed komen. Heere, wilt u werken? Wilt u doen? En verlaat u dan niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. En dan, je ervaart het niet altijd, nee. Maar de Heere zegt het. Dan word je gelukkig genoemd. Welzalig. Als je zo mag leven, verlegen om Gods genade. Aan het eind van de levensreis. Eeuwig. Welzalig. Amen. We willen overgaan tot de bevestiging van het huwelijk en lezen daartoe het formulier met elkaar. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat u Leendert Matthias Lodder en Hieltje Woutrina Heinz die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp van God in uw kruis. Zo hoor uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is. En dat hij een inzetting van God is die hem behaagt. Waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult u weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren van de aarde, over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf er plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult u ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat u in deze staat godzalig leven moogt, zo zult u ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, als zij die krijgen zullen, in waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goed en gerust geweten mogen leven, want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave van de onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden. Daarna zult u ten derde ook weten hoe zich de een tegen de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult u, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd van de vrouw, opdat u haar, naar uw vermogen, verstandig leidende, zou onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult u uw huisvrouw liefhebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente liefgehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam van de genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult u ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat u uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarenboven iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. Desgelijks zult u, vrouw, weten hoe u zich naar het woord van God houden zult, jegens uw man. U zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. U zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult u niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah, haar man Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. U zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben, en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat u anderen een goed voorbeeld van zedigheid mocht geven. Mag ik jullie vragen om te gaan staan? Daarom u Leendert, Matthias Lodder en Neeltje Woutrina Heijns, nadat u verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, bent u van zin en wil in deze heilige staat alzo te leven, gelijk u hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert u dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Wat is daarop jullie beider antwoord? Ik neem u allen die hier nu vergaderd bent tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. Nadien het aan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo wil onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft. Jullie mogen elkaar de rechterhand geven. Leendert Matthias Lodder, bekent u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Neeltje Woutrina Heijns hier tegenwoordig. Haar belovende dat u haar nimmer meer zult verlaten, dat u haar zult liefhebben en trouw onderhouden gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. Dat u ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Neeltje Woutrina Heijns, bekent u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Leendert Matthias Lodder hier tegenwoordig en belooft u hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, gelijk Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. De fariseeën kwamen tot hem, tot de Heere Jezus, verzoekende hem en zeggende tot hem: is de mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van de beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En zijt daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult u ook alles wat u daarin overkomt met geduld en met dankzegging aannemen als van de hand des Heren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. We gaan nu samen zingen, Psalm 134, het tweede vers, heft uw handen naar omhoog. En bij de derde regel, en knielt eerbiedig voor hem neer, zal het bruidspaar gaan knielen. En dan gaan we samen bidden om Gods zegen voor en met het bruidspaar. En na het gebed zingen we het bruidspaar staande toe, het geknielde bruidspaar, het derde vers van Psalm 134. Zullen we samen bidden. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegen hem over hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij Matthias en Neline tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil, en alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen, als het u belieft, hun die te geven, Godzalig opbrengen mogen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Jullie krijgen nu de trouwbijbel overhandigd namens de kerkraad. En dat zal ouderling Den Boer doen.
Matthias en Neline, allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en dat jullie hier mogen staan. Het is altijd heel wat om dat zo met elkaar te mogen beleven en dan zo hier op die knielbank. En dan dat het mag klinken dat 's Heeren zegen op u daal. En uiteraard willen we ook de wederzijdse ouders willen we van harte feliciteren. Jullie een zoon erbij, jullie een dochter erbij. Het is ook felicitaties waard. En op jullie trouwkaart er staat dat jullie Gods zegen willen vragen. En dat hebben jullie inmiddels ook gedaan. En dat is ook inmiddels gebeurd. En dat willen jullie over jullie huwelijk. Maar Gods zegen, wat betekent dat nou eigenlijk? Als we dat in menselijke taal zeggen, zo overdag, zo eens tegen elkaar, dan kunnen we wel eens tegen elkaar zeggen van, ja, op hoop van zegen. Maar daar gaat het hier niet om. Want op hoop van zegen, ja, dan kan het meevallen, maar het kan ook tegenvallen. Maar zo is onze God niet. Want in de Bijbel, daar blijkt duidelijk dat alleen God zelf de zegen bezit. En dat de Heere die ook kan uitdelen. Het is niet iets waar wij zelf over kunnen beschikken. Maar het is ook niet iets onpersoonlijks. Het is persoonlijk. En dat weet ook Jacob. Jacob was in gevecht met de Heere. En toen zei Jacob aan het eind van het gevecht, hij zegt van, Heere, hij klampte zich vast en hij zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En het was dus kennelijk voor Jacob was het van groot van levensbelang, hè, dat hij de zegen van de Heere zou ontvangen. Alleen door die zegen te ontvangen, kan de relatie met God in stand blijven tussen Jacob en God. En die relatie die vult de gehele toekomst van Jacob. In het Oude Testament dan zien we de relatie tussen God en zijn volk gestalte krijgen in de offerdienst. En in het Nieuwe Testament wordt de zegen verbonden met het werk van Christus. Maar voor wie is die zegen dan? Voor allen die hebben leren schuilen achter het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Die het hebben mogen leren, zoals jullie trouwtekst het zegt, dat het de Heere is die onderwijst en leert van de weg die je gaan zult. Die hebben mogen ervaren dat Hij het is die raad geeft en weet dat zijn oog je ziet. We wensen jullie toe dat je op deze wijze een zegen over en in jullie huwelijk mogen ontvangen. Namens de kerkenraad mag ik jullie deze huwelijksbijbel overhandigen. En Aline, natuurlijk ook een woord voor jou, want jij komt vanuit Alblasserdam hier naartoe. Wordt hier lid van de gemeente. Van harte welkom hier. We hopen dat je snel je plaats dat je je thuis mag voelen hier. En dat je ook onder de prediking je thuis mag voelen. Matthias kennen we al wat langer. Het is nog niet zo heel lang geleden dat je hier gestaan hebt, hè, met het geven van je ja-woord. En we willen jullie uiteraard van harte Gods onmisbare zegen toewensen in het midden van de gemeente. Matthias, ik overhandig hem aan jou. Alsjeblieft. En van harte Gods zegen. Neline, ook van harte Gods zegen.
We lezen met elkaar het slot van het formulier. Hoor nu de belofte van God uit de 128e psalm. Wel gelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Wel gelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huistrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Onze lieve Heere God, vervulle u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid lang en heilig samenleven moogt. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, zo komen we tot u, bijna aan het einde gekomen van deze dienst. De woorden hebben geklonken, we hebben uw woord gelezen, gehoord. De gebeden zijn opgezonden, met alle lek en gebrek. En nu zien onze ogen op tot u, verlegen om uw zegen, om uw hulp, om uw genade. Om datgene, Heere, waar de trouwtekst van spreekt. Leiding, raad, vergeving. Het is bij u te krijgen, Heere. En u bent een God van volkomen zaligheid. Veel meer gewillig dan dat wij ooit gewillig zijn. Mogen we het zo in alles van u verwachten, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heb dank, Heere, voor alles wat u ons geschonken hebt. Gaat u mee deze verdere dag. Wilt u meegaan, Heere, ook als de receptie gehouden wordt, het feest gevierd. Mag ook dan gelden, en Jezus was ook genodigd. En mag ook dan gelden, mijn oog zal op u zijn. Nu en voor altijd. Ja, Heere, heb dank voor alles wat u schonk. Zegen ons zo. Achtervolg het woord ook met uw zegen. Ja, Heere, we hebben velen bij u neergelegd in het gebed. De familie en de vrienden, de vriendinnen, gemeenten. We bidden ook nog voor de collega's. De collega's van Matthias en de collega's van Eline. Zegen ook hen, Heere. Zegen het bedrijf en zegent u ook Salem, het verpleeghuis. Wilt u er wonen en werken. En mag die instelling ook tot zegen zijn, Heere, voor velen. Heb dank voor het goede wat u ook daar geeft. Ja, zo zijn onze ogen op u. Aanvaard onze dank, vergeef al het zondige en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 121, het eerste en het vierde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En het vierde, de Heere zal u steeds gadeslaan. 1 en 4 van Psalm 121. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.